GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Welkom allemaal bij de GroenBurner Motor Podcast, aflevering 59 alweer. Dit keer zonder Joost, maar wel met Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl. En ik ben nog steeds Arno Jaspers van maxmoto.be. Het is een beetje hectisch geweest voor ons beiden en dus ook de reden meteen dat Joost er niet bij is. Het is gewoon hectisch, zowel in motorland als op privévlak, maar we hebben wel weer een leuke lijst aan zeer eclectische onderwerpen, vind ik.
Ja, ik moet denken, ook Joost, dat is een beetje lastig, want die zit opeens in Frankrijk in toestanden en weet ik wat, dus wat er allemaal aan de hand is. Schrijf vooral mails en als je zijn nummer hebt, WhatsApp hem. Joost, doe extra je best om nog even in de motorpodcast te zitten.
Dus, Joost is een fenomeen, die proberen we ook niet meer te controleren. Maar hef inderdaad vooral je mails nog steeds aan met lieve Joost.
Ja.
Daarvan gaan we er een aantal behandelen in het tweede deel van deze aflevering. Eerst gaan we het hebben, zoals gezegd, over een lijstje eclectische onderwerpen. Ik loop ze toch heel even kort door. Te beginnen met HD Woke. Daarna speciale Harley in België, dan slechte cijfers voor KTM. Er is een Belgisch wereldrecord. Colin Veijer die heeft ook wat gedaan, of die heeft ook nieuws te melden. Can-Am komt met nieuwe motoren en ook op technologiegebied is er een interessante partnership tussen Cardo en Insta360. En ja, dan zijn er nog een paar hele komkommernieuwsfeitjes.
En een paar hele goede vragen.
Die we snel gaan doorfietsen. Ja, inderdaad. We hebben ook dus, zoals
over
gezegd,
over een motor inruilen en over kardans en over boxermotoren. Dus eigenlijk is daar wel... wij kunnen het gewoon zelf niet verzinnen. Maar gelukkig kunnen we terugvallen op onze luisteraars en kijkers die dan met goede vragen komen.
Exact. En wij lullen er gewoon een uur mee vol.
Ja.
Dus te beginnen met het onderwerp waar moeilijk naast te kijken viel deze afgelopen week op het net. HD Woke.
Ja.
Ik heb het idee, in Europa is het een non-issue,
klopt,
maar vertel gewoon even wat er net gebeurd is.
Nou, uiteindelijk is de grap dat, het schijnt dat in Amerika nogal wat polarisatie is. Daar merk je nooit wat van. Zeg maar even aan de ene kant de Democraten, aan de andere kant de Republikeinen en dan de alleruiterste hoeken die je maar kan verzinnen. Nu is er een blogger, die is wat losgegaan en die heeft Harley geëxposed, zo heet dat dan.
Okay.
En hij heeft geëxposed dat Harley Davidson allerlei workshops organiseert over diversiteit. En allerlei activiteiten heeft over diversiteit en sponsorgeld geeft aan initiatieven rondom diversiteit. Daar zou je van kunnen zeggen, dat is toch hartstikke leuk voor de mensen die daar aan de goede kant van het verhaal zitten. En dat is denk ik ook zo. Alleen aan de andere kant van het verhaal zitten de wat conservatieve, right-wing...
Ik vind het
mensen
ook leuk dat je al meteen zegt de goede kant van het verhaal, dat je ook al meteen stelling neemt.
Nee, voor
neemt.
Die mensen probeer ik erachteraan te zetten. Ik probeer het inderdaad...
Het is moeilijk om geen kant te kiezen. Hè?
Ja, en dan zou ik niet zo heel gauw conservatieve Trump-kamp duiken, maar wat eerder naar de andere keer kijken. Aan de andere kant zie je dus nu dat die conservatieve blogger, dat is die heeft daar geroepen van jongens, wat er nou gebeurt bij Harley... Daar noemt hij allerlei dingen waarvan je denkt, nou dat zal wel. Maar ik kan me wel voorstellen dat nogal wat hardcore fans van Harley zeggen, ja, maar dit past niet meer zozeer bij wie ik ben en wat ik leuk vind en wat ik wil. En het past misschien ook niet heel erg bij waar Harley Davidson 5 jaar geleden nog was. En dan wordt vooral de nieuwe CEO, Jochen Zeitz, die van een schoenenmerk afkomstig is, van Puma.
Ja.
Ik denk dat het heel lastig is om er echt wat van te vinden. Mm-hmm. Maar het is wel heel makkelijk om te zien waar het misgaat. Met aan de ene kant een zeer vooruitstrevende clubmensen bij Harley. En aan de andere kant een achterban die daar nog lang niet is.
Het is gewoon een clash op zoveel gebieden, volgens mij. Je noemt het zelf al, enerzijds de Republikeinse, Democratische, wat er nu met de aankomende verkiezingen wordt bijgesleurd, maar dan ook de oldschool Harley-puristen tegenover de nieuwe generatie rijders, die dan misschien meer van het café-racen en het Livewire-verhaal afkomen. Je hebt dan inderdaad ook die diversiteitsregels die aangehaald worden. Dingen die gewoon van toepassing zijn bij iedere multinational, die daarom volgens mij niet overal zelfs zwart op wit moeten staan, maar waar Harley dan blijkbaar wel een nota rondgemaakt heeft die in het verkeerde keelgat geschoten is bij een hoop Harley-aanhangers die zich in de ja, minder open-minded hoek bevinden, laat ons zeggen. Het is gewoon heel moeilijk om, ja, om er een lijn in te trekken. En dan vooral als ik het filmpje zelf ga bekijken. Het filmpje dat viraal is gegaan van die blogger. Ja. Zijn naam ontgaat me nu ook eventjes.
Die koffieboer. Hoe heet dat ook alweer? Al die shit die je langs de snelweg kan kopen, die koffie.
Ach, ja.
Starbuck.
Starbuck.
Meneer heet Starbuck.
Starbuck, ja. Nog ja. Iets. Ja, ja, in ieder geval. Hij is echt wel het klassieke Americana, grijze baard, rijdt ongetwijfeld met een dikke Electra Glide of zoiets. Houdt screaming eagles als
staat,
huisdieren.
Hè, dat,
ja, ja, dat. Ja, ja. Dus echt zo, ja, een beetje een karikatuur op zichzelf.
Ja, maar dat is
die,
ook,
die gaat dan even zeggen van, ja, Hardy kan niks goed meer doen, omdat ze met een Duitse CEO zitten die eigenlijk een communist is en weet ik veel wat nog allemaal. Het is zo ontzettend kort door de bocht allemaal,
maar je ziet
dat ik het moeilijk serieus kan
het
nemen.
Het is al veel langer een probleem voor Harley natuurlijk, want die hebben al best wel een hoop zeepers gehaald in de afgelopen tijd. Vandaag kwam ik toevallig op Marktplaats een Street 750 tegen.
Mm.
Nou, dat model was direct vanaf het begin al een
ja, was geen succes.
Een nare dood. Die zag je direct al aankomen.
Mm-hmm.
En dan denk je, ja, daarna hebben ze best wel veel van dat. Dat Livewire verhaal is één bloedbad. De andere lichte motoren. Nou, het lijkt erop dat die X440, doen mensen niet te moeilijk over, omdat dat ding in China gebouwd wordt en in China verkocht wordt.
Mm-hmm.
Maar ze dachten best wel lang dat ze hun klanten mee konden nemen naar de moderne tijd.
Ja.
En dat zij daarin leidend konden zijn. En je ziet nu dat dat een beetje
bij een bepaalde doelgroep
wordt.
Lukt dat helemaal niet.
Die zeggen wij zijn niet de baas.
En ik heb het idee dat Harley het dan ook nog eens versterkt door nu gewoon openlijk aan te geven dat die nota die ze hadden over diversiteit, het gewoon niet discrimineren van mensen op basis van religie, geslacht, huiskleur, whatever, door aan te geven van ja, dat gaan we niet meer doen. Als een soort van toegeving naar, het correct Nederlandse woord daarvoor is tokkie, volgens mij. Dus ze doen een toegeving aan die tokkie die daar een viraal filmpje heeft en maken daarmee opnieuw wereldnieuws. We hebben het al voor de aflevering gezegd, dit is een onderwerp waar Joost heel goed op gaat gaan. Dus ik stel voor dat we er niet te ver, ver over
hij,
uitweiden.
Dat kan hij helemaal uit je pan gaan.
Maar dat we dit
bij deze
volgende
maar
aflevering
het is wel duidelijk,
nog eens oprakelen.
Harley heeft lastig, dus die hebben ook het mes op de strot. Hè. Die hebben het zaken
absoluut.
Er worden veel te weinig Harleys verkocht en dat blijft elke keer maar doorgaan. En dan weten ze toch nog wel iets met de cijfers te goochelen dat het nog wel mee lijkt te vallen, maar dat is niet zo. En vooral die Livewires, dat is al een molensteen van een 500 miljoen ondertussen om hun nek, waar ze nul van verkopen. Dus het is ook super moeilijk. Dat blijft, en dat is altijd bij Harley geweest. Als je een designer bent bij Harley, kan je best wel een modernere Harley maken dan dit. Geen enkel probleem. Ja. Maar ja, dan zeggen de klanten direct, ja, maar dit is geen Harley, dit willen we niet.
Dat is hetzelfde met die Harley Bronx die toen aangekondigd was, de naked bike. Dat was echt wel een ding waar ik naar uitkijk.
Ja.
Sommigen spraken al over een nieuwe Buell
die
dan toch het Harley logo zou dragen.
Ja.
Jij weet dat ik zelf ook fan ben van die XR1200, zo'n ding.
Je had er een, toch?
Heb nog steeds.
Nog steeds.
Hij
is te koop.
Raak er niet vanaf.
Hij is te koop, dames en heren.
Ik heb er onlangs mee gereden. Ja. Maar je weet dat ik fan ben van zo'n dingen. En dan kiezen ze toch weer de koers van, nee, we gaan toch maar elektrisch blijven.
Ja, maar dat moet wel.
Blijven.
Dat zijn gewoon de cijfers. De cijfers dwingen ze gewoon. Hè? Want uiteindelijk is dat het lastige. Ze hebben een fanbase van klanten die zeer generaliserend gewoon op zo'n ding willen. Die willen gewoon een fat boy en voor de rest niks.
Oerconservatief. Ja.
En, want dat is de oer. Harley, dat is degene die je altijd al wilde hebben. Dat is ook degene die 40 mil kost en die je dan kan betalen. Als je eenmaal een bepaalde leeftijd bereikt hebt. En het merk die wel ziet dat een doodlopende weg is op den duur. Dus die proberen steeds vernieuwing in te zetten. Ja, en dan loopt het eigenlijk elke keer op een zeepert uit.
We zouden twee bruggetjes kunnen maken.
Ja.
Eentje is, jou beter bekend denk ik, is naar een ander merk waar het papiertechnisch niet zo heel goed loopt. Een ander is meer Belgisch, dat wil ik zeker eventjes aanhalen. Op 8 september is namelijk in België Open Monumentendag. En dat heeft niks te maken met Harley, maar
hoe ga je hier uitkletsen?
Dit is heel, heel niche. Ja. Maar je kan wel een van de allercoolste Harleys die ik ooit gezien heb, die kan je gaan bezichtigen. Het is namelijk zo dat Bart Krauwels, dat is een naam die, die ik toch al 10 jaar zie passeren. Die is heel actief in het classic racen. En daar heb ik nu onlangs pas contact mee gehad. Die had me gecontacteerd omdat hij heeft een hele speciale Harley. Namelijk de motor die het kampioenschap wegreist, wereldkampioenschap wegreist, in 1976 gewonnen heeft. Walter Villa, die reed daar toen mee. Spaans piloot, die motor is nu perfect gerestaureerd, 350 tweetakt. Dateert ook uit de periode dat Harley nog een heel nauwe samenwerking had AMF, Aermacchi.
Ja, die Italianen.
Die motor is te bezichtigen tijdens Open Monumentendag en er zijn uiteraard nog meerdere oldschool Harleys en classic racers die op die locatie.
Bart Krauwels?
Bart Krauwels die zit in Scherpenheuvel. Dat is in de motorwereld kan je dan best oriënteren op Ducati Aarschot in de buurt. Ik zou zeggen, check even de website van Open Monumentendag.
Wanneer is dat, zei je?
Zoek Harley Davidson op. 8 september.
8 september, oké.
Okay. 8 september.
Niet Scherpenzeel, en hier, dat ligt hier vlakbij Amersfoort, de Scherpenheuvel.
Nee, voor de Nederlanders is het waarschijnlijk te ver, maar voor de Belgen die echt even een coole Harley willen zien en nog een aantal andere coole classic racers, 8 september, cool. Check het, Open Monumentendag.
Check.
Volgend puntje dan, de slechte cijfers, slechte papieren voor, dit keer niet Harley, maar ja, een ander iets wat oranje merk, KTM.
Ja.
Die, de Pierer-groep voornamelijk, die hebben hun, hun jaarcijfers, eerste kwartaal.
Half jaar, ja.
Sorry, half jaar. Laten zien. Ik weet het niet meer helemaal van buiten, maar ik dacht min 27%.
Klopt, ja. Dat is echt een bloedbad. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, normaal als je dan nog verder in de cijfers duikt bij KTM of bij Pierer, is er nog meer aan de hand, want die zijn koning in het...
We hebben het hier al vaker over gehad, hè, inderdaad. Ja,
in het een beetje verstoppen van de cijfers. Dus dan goochelen ze wat met de fietsen en dan weet ik wat. Maar deze keer ging het ook in de fiets nog slechter. Ze hebben één merk eruit gedaan, een fietsenmerk Raymon. Dat hebben ze verkocht aan een ander.
Okay.
En ze hebben nu een eigen merk of een ander merk overgehouden, dat heet Veld, met een F. Maar het gaat gewoon heel erg slecht. En broer, dus het roept wel een tijdje. En het lijkt wel alsof dat nu pas echt officieel gemaakt wordt. Je ziet ook wel vanuit de branche dat veel mensen daar dan toch wel dat allang zagen aankomen. Dat er veel te veel KTM's staan bij dealers.
Ja.
En dat het schijnt dat er ook nog loodsen vol van die dingen staan.
Mm-hmm.
En het lijkt gewoon alsof ze de markt niet goed hebben ingeschat. En ja, dan ook nog zijn er wat dingen... functies verplaatst naar India, naar China.
China,
juist. Dat is allemaal heel logisch als je kijkt naar de explosieve groei die ze doorgemaakt hebben. Ik ga binnenkort naar ze toe en dan gaan ze van alles vertellen over wat er in Mattighoven gebeurt.
Hoe goed het gaat met het merk.
Ja, dat. En ik vond het wel grappig in de uitnodigingsmail stond dat we daar zouden kunnen gaan ontdekken dat ze niet alleen maar in China gebouwde motoren verkopen. Nou, dat heb ik nooit gedacht. Maar blijkbaar is dat iets wat...
Wat leeft.
Wat leeft. Ja. En dat is misschien ook wel een beetje waar. Ze hebben heel makkelijk altijd omgesprongen met licentierechten. Joh, we bouwen ze in India, we bouwen ze in China. Maakt allemaal geen fluit uit, maar het maakt wel uit.
Ja, het is natuurlijk wel, als je gaat zien van de Europese merken... Oké, iedereen weet, als je echte componenten gaat ontleden... dan kom je automatisch uit bij China of bij India of bij Thailand of wat dan ook. KTM is daar altijd, naar mijn mening, heel open over geweest. Ook qua aandelenstructuren. Van oké, we hebben een samenwerking met Bajaj. We hebben die samenwerking met CF Moto, waar ze aandelen van elkaar hebben. Ik weet niet. Is het dat nu wat hun in het mooie Vlaams hun gat aan het buiten is?
Misschien of, wel. Ja, de Chinese markt ligt op zijn gat. Auto's en motoren.
Ja, dat sowieso.
En daar komt nog bij. Ik geloof dat ze in Europa net een beetje kiet spelen qua aantallen. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, gaat het supergoed. Maar in de landen om ons heen gaat het qua verkopen veel minder.
Ja.
Dus wat daar in Nederland aan de hand is, dat weet eigenlijk niemand. Maar daar gaat het explosief prima.
Voor KTM?
Ja, nee, gewoon voor alle merken. Voor KTM.
Alle merken staan in de plus in Nederland. In België staan we ook nog licht in de plus.
Ja, nee, wij staan echt dik in de plus in Nederland. Gaat dus erg goed met de motorverkopen. En het lastige is natuurlijk ook wel een beetje dat ik merk wel... Ik heb KTM eigenlijk altijd een beetje in mijn hart zitten. Vooral uit de begintijd. Nou, waren ze gewoon... Kon je niet verliefd zijn op KTM. Want het was geweldig hoe ze dingen aanvlogen. En dan zie je toch wel dat je wat groeistuip hebt gekregen. Dan opeens werd het heel corporate. En opeens zie je dat ze merken erbij gaan kopen. En niet zo heel goed weten wat ze daar dan mee aan moeten. En een beetje overmoedig zijn. Nou, dat Husqvarna bijvoorbeeld. Ja, we gaan Husqvarna doen. Nou, daar gaan we wat mee doen. Nou, wat gaan jullie dan mee doen? Weet je wat we doen? Eerst eens even wat motoren gewoon omstikkeren. Ja. En die, in plaats van oranje maken we die wit en dan verkopen we ze wel. En
dan komen ze met die wietpielen, zwartpielen.
Ja, daar zit niemand op te wachten blijkt dan. Die verkopen ze gewoon nul.
Ja.
Dan komen ze met gas. Ja, dat is heel vervelend.
En nogthans, zijn steengoede dingen.
Nou, het zijn prima dingen.
Zo'n VIP-pielen, die 701 dan...
Ja. Ja.
Prachtige motorfiets.
Ik zou er graag eentje hebben, want ik vind het ook nog een leuk opvallend ding. Zo'n fietspiel.
Ja, ja, dat is echt zoiets voor aan te geven van oké, het is een beetje speciaal, maar het is gewoon een stevig
ding. En dan
een
blok van een 690 erin, zo'n 1-cilinder. Ja, nou, dat is niet verkeerd. Ook wel een knaller van je welste. Alleen, bij een merk met dat soort nieuwe dingen moet je idioot veel geld gaan uitgeven om dat weer bij mensen tussen de oren te krijgen. En dan niet tegen iemand zeggen van KTM, doe jij dat er maar even bij.
Ja.
En dat is wat er nu aan de hand is. Dat bij gasgas is dat
hetzelfde. Ja, met gasgas is nog erger, hè?
Ja, klopt.
Die hebben dan... ik vind het zo heel vreemd om dat te bezien dan vanuit het standpunt als journalist, maar ook bij onze tegenpolen dan de marketeers. Van oké, we hebben gasgas erbij. Gasgas, traditioneel, voornamelijk offroad merk. Ja, nee, we gaan er alles mee doen.
Ja.
Waar komen ze dan als eerste mee uit, als ik me niet vergis? Oké, je had de enduro's die weer een zoveelste kleur sticker kregen.
Ja.
Wat brengen ze dan uit voor op straat? De motor die wij meestal testen. Oké, ja, die 700.
Supermoto.
Ja, een supermoto. Oké. Wat is er anders aan? Ja, steek andere wielen in en dat is het zo'n en de prijs is lichtjes anders. Dan weet je op voorhand al van, oké, dit wordt een heel moeilijk verhaal. Gaan ze nog met andere modellen komen? Nee. Wat doen ze dan wel? We beginnen een team in de MotoGP.
Ja, alsof
het niks kost.
Nee, kost bijna niks.
Alsof het niks kost.
Ja.
En dan, weet je, als dat gebeurt voor een paar seizoenen, ze zouden stilletjes terug kunnen verdwijnen. Oké, ja, het is een dure grap geweest, maar so be it. En voort, hup met de geit en door. Ja, hebben ze nu nog die Pedro Acosta, die dan in één keer daar de pannen van het dak rijdt, die geassocieerd wordt met gasgas.
Spaans.
Ze hebben geen flauw idee wat ze daarmee gaan aanvangen. Nee. En dan ook, ja, het is gewoon allemaal heel moeilijk te plaatsen. Die pierengroep, zoals je zelf al aangeeft, het is een beetje een zootje ongeregeld aan het worden. En ik denk dat dat ook
was
gewoon
in het begin de charme.
Begint te stralen. Ja.
In het begin was dat de charme. Toen was het een zootje ongeregeld, was het geweldig.
Ja.
Maar je ziet nu een beetje dat... Ik heb ook wel een beetje het idee, die Pirere is daar echt de baas. Het is nog gewoon een ouderwetse, één man is de grote baas. Het lijkt er wel een beetje op, als iemand dat niveau bereikt, en dat heeft hij echt bereikt, dat mensen om hem heen alleen maar zijn kont gaan likken.
Ja,
ze zeggen, oh meneer Pirere, wat een geweldig idee is dat. Er is niemand meer die durft te zeggen, joh Stefan, luister eens even.
Dit moeten we niet doen. Gas, doen we niet.
Precies. Ja. En dat zie je dat daar ook wel een beetje... Het lijkt, ik zie ook wat mensen, kom ik nu tegen, die daar eruit gegaan of gezien zijn. Dat je wel eens denkt, nou, die missen de luizen in de pels een beetje. Ze kunnen me altijd bellen daarvoor. En jou ook. Nee, in sommige dingen zie je op 30 kilometer aankomen. En dan gaan ze zelf heel enthousiast roepen. Nee, maar dan gaat helemaal dit en helemaal dat. Dan denk je, joh, dat zal wel.
Ja,
maar zo'n supermotor, daar ga je er gewoon 3 van verkopen. En de mensen die supermotors hebben, die zijn ongelooflijk bekend met wat er in de markt is.
Ja,
dus die hoef je geen lulverhaal te vertellen. Van dat dit een totaal nieuw model is. Want weet
als de KTM 50 euro goedkoper is, dan kopen ze eentje met oranje stickers. En is de gasgas 50 goedkoper. Ja, dat.
Ik hoop dat het heel snel goed komt, maar ik ben bang dat er een soort van, nou dat noemen ze volgens mij in de businesswereld, consolidatie nodig is. En dat er gewoon eens weer gekeken wordt naar wat ze nou precies aan doen zijn, wat ze precies kunnen, waar mensen een motor voor kopen.
Ik had dit onderwerp toevallig gisteren ook even opgezocht op Reddit. Daar was er vooral in Amerika denk ik redelijk wat commentaar op gekomen naar aanleiding van een filmpje. Iemand die ook KTM al failliet verklaarde, bij wijze van spreken. En de meest gehoorde commentaren daar was dus 1, dat hun prijzenpolitiek, dat daar echt wel iets aan gedaan moet worden. En als ik dan...
Klopt.
Ik heb even de Belgische en Nederlandse prijzen erbij gehaald. Ja, die zijn ook wel echt aan de dure kant, voor naar mijn gevoel.
Ja, maar de ellende is dan vaak, dan gaan ze enorme kortingen geven. Dat is de ellende. Dan heb je zo'n ding
thuis
staan.
Dat wil je uiteraard ook niet. Ja.
Ik zie nu nieuwe KTM staan, waar gewoon 2500 euro van de prijs af gaat, volgens mij.
Ja.
Ja, dan heb je net zo'n ding gekocht. Dan voel je jezelf wel aardig...
Exact hetzelfde toen Ducati natuurlijk vorig jaar de Supermoto 698 aankondigde. Ja, dan weet ik dat KTM zei van oké, dan gaan wij nog even marktaandeel kopen. Misschien is dat niet zo uitgesproken geweest, maar het was wel een feit dat je aan het einde van het jaar kon je voor 10.000 euro, geloof ik, die Supermoto bij KTM kopen.
Ja.
In een van de 3 verschillende smaken. Die Ducati komt uit, wat doen ze? Oh, Ducati vraagt zoveel. Ja, dat vragen wij ook.
Ja.
Even succes. In één keer, wat is het, 3000 euro bijna erbij.
Ja, ja.
Dat ik denk van, jongens, waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Zo werkt het niet. Mensen die gaan zich echt genaaid voelen, inderdaad. Dus 1, die prijzenpolitiek, dat werd vooral online aangehaald. Tweede was, zoals jij al zei, dus dat er herstructurering nodig is. Gewoon even een aantal functies die ongetwijfeld overbodig gemaakt zullen worden, die ze nu, waar ze nu 3 marketeers hebben, dat er maar eentje nodig gaat zijn en dat soort zaken.
Ja, het nadeel is ook een beetje, denk ik, maar daar was ik vroeger altijd blij mee. Ik dacht altijd, het gaat in Motorland niet gebeuren, dat mensen, wat in Autoland wel gebeurt, we bouwen een Aygo en een Toyota Aygo en een Citroën C1 en dan plakken we de andere stickers op en dan gaan mensen die speciaal de een of de ander kopen. En heel even lijkt dat gelukt te zijn in Motorland. Nee, ik wil echt een Husqvarna. Maar uiteindelijk blijkt dat dan toch dat dat niet zo is. Dat mensen donders goed weten hoe het zit.
Ja.
En dat ze dan uiteindelijk die ene alleen maar kopen. Die gasgas of die weet ik veel. Omdat die 50 euro goedkoper
ja,
is.
Ja, om dat gebied is inderdaad het verschil met de autowereld ja. echt wel opmerkelijk. Klein nieuwtje er nog aangekoppeld. Dat was dat het oranje merk dan wel met de nieuwe 450 SMR uitkomt.
Ja, ja,
grappig.
Ja.
Ja, dat was gewoon een persberichtje. Dus... Dat weten we al langer, dat die supermoto's echt de competitiemachines, de KTM daar wel een handje van weg heeft van coole dingen te maken. Ik heb
foto's klopten weer helemaal, ja. jongen. Ja, die Luca Pivaretti, die kennen we ook wel,
ja,
Luca.
Fotograaf,
en,
ja.
Die heeft daar weer schitterende video's ook van gemaakt, jongen. Echt geweldig. Je wil gelijk zo'n ding hebben, maar dat is net zoals bij die, ja, bij die Ducati.
Totdat je dan weer het prijskaartje ziet.
Totdat je het prijskaartje en dat je ontdekt dat je niet een eigen kartbaan in je tuin hebt.
Ja, ja. En dat je niet, wat zeg ik maar, Marc Marquez of Valentino
ook,
Rossi heet.
Ook, ja.
Dat
ja.
helpt ook blijkbaar.
Ja.
Alrighty, tot zover dat onderwerpje. Ik had eerder al Belgisch nieuws. Ik heb nog Belgisch nieuws.
Nog meer Belgisch nieuws. Ontroerend, mooi.
We hebben een officieel FIM wereldrecord. Hey. Sterker nog, we hebben er in één keer twee.
Hey.
Want Torsten Robbins, dat is een naam die in België echt wel bekend is.
Ken
en
ik ook.
Ook wel breder dan dat. Dat is de man achter Sarolea, het ja, klassieke Belgische merk dat in 2014, als ik me niet vergis, opnieuw gekocht is. Opnieuw leven ingeblazen is met een elektrische motorfiets voor de toen heel populaire TT Zero op het eiland Man.
Ja.
Dat deed hij toen samen met een team, met zijn broer, et cetera. Hij is nu alleen verder gegaan en nog altijd bezig met dat soort out-of-the-box gekke projecten. En hij heeft heel even snel een World Land Speed Record gevestigd.
Oké.
Okay. Dus,
elektrisch?
Ja, elektrisch weliswaar. Ja,
verkopen ze dan nog motoren, dat Sarolea? Want volgens mij is dat kapot, toch?
Sarolea is een geval apart. Ik zou niet zeggen dat het kapot is, maar ze hebben dus die twee racemotoren gebouwd dan voor de TT. Daarna hebben ze geprobeerd van het in productie te brengen, van het groter te zien. Daarop is het volgens mij ook een beetje stuk gelopen.
Klinkt als een standaard elektrisch motormerk.
Ja, ja, ja. Inderdaad.
Bij alles hetzelfde.
Wat er bij Sarolea gebeurd is gewoon wat er bij, laten we zeggen, een Livewire breed uitgespreid en met veel aandeelhouders en ophaalrondes gebeurd, voor zover ik het kan inschatten.
Ja.
Dat was heel kort en krachtig.
Ja.
En ik moet er ook wel bij zeggen, die Sarolea's, man, supercoole dingen, hè.
Ja. Maar wel iedereen die er geld in gestoken heeft, is wel zijn geld kwijt, ben ik
bang. Dat vermoed ik inderdaad voor een groot stuk wel. Sarolea, die hebben nog altijd een... ik moet opletten wat ik zeg, want het is... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ze produceren de batterijen. Ik weet er niet helemaal het fijne van, maar wat ik wel weet is dat ze echt ver stonden in die batterijtechnologie. En dat ze vooral dat hebben kunnen, ik zal niet zeggen doorverkopen, maar dat dat nog steeds gebruikt wordt. En dat ze daarvoor ook een samenwerking hadden met Trevor, ook een Belgisch merkje, dat zich dan echt is gaan specialiseren in 125cc equivalenten. Dus heel hoogwaardig afgewerkte stadscrossertjes, kan je bijna zeggen. Die dingen die waren dan natuurlijk ook weer zo duur. Daar komen we weer op het elektrische verhaal uit, dus dat marcheerde niet. Maar wat dan nu wel cool is, is dat Torsten, die dat eigenlijk altijd de creatieve brein was achter het hele verhaal, die is dan wel verder gegaan met zijn eigen ding. Die heeft nu La Belgitude gemaakt.
Wow.
Dat is een elektrische motor die echt puur en alleen gemaakt is om die snelheidsrecords te breken. Het ding ziet er heel speciaal uit. Je kan er online ook best veel foto's van terugvinden.
La Belgitude?
Ja.
Oké. Okay. Ja.
Daarmee is hij... eigenlijk zijn plan is om Bonneville aan te doen. Dus echt de grote...
Ja, zoutvlakte.
De zoutvlakte. Daar de World Speed Records te gaan vestigen bij de Amerikanen. Maar omdat Bonneville zo'n dure grap is geworden voor heel veel teams, voor heel veel deelnemers, heeft de FIM ook in Europa... ze hebben trouwens ook in Mexico op de Salar de Uyuni, of is het Mexico? Nee, in ieder geval op een zoutvlakte aan de andere kant van de plas zijn er verschillende mogelijkheden. Maar nu hebben ze dus ook in Europa aan de Lausitzring, waar je misschien al geweest bent.
Hebben ze daar ook een zoutvlakte?
Hebben ze ook een zoutvlakte ingericht? Nee.
Zoutvlakte, ja.
daar, daar hebben ze ook een, ja, de mogelijkheden gecreëerd om zo'n officiële kortboging te doen. Je hebt dan geen zoutvlakte om je snelheid te maken. Nee, dat moet je doen daar in een van de grote kombochten. De Lausitzring, dat is trouwens echt een super indrukwekkende baan.
Ja.
Hij heeft zijn motor in de bestelwagen geladen, is naar daar gereden, heeft er eigenlijk ook niets van gezegd tegen de pers, of heel weinig. En ja, in één keer had hij daar twee wereldrecords. 214 uur en 229 kilometer per uur.
Ik ben niet in de
klasse,
onder de indruk.
In de klasse onder de 150
kilo. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja,
het is weer een verhaal, inderdaad. Ja, ja. Zoals dat wel vaker gaat bij elektrische dingen, dat er regeltjes aan verbonden zijn. En het is inderdaad, het is geen, 605 kilometer per uur dat de snelste streamliners tegenwoordig gaan op Bonneville.
Ja, ja.
Daar zitten ze nog lang niet aan. Maar
je bent toch blij
Ik vind het toch wel heel cool dat hij dat weer gedaan heeft. Vooral ook als je het ding ziet. Hè.
Okay.
Het is echt zo'n motorfiets waarvan je denkt van ja, oké, je ziet, dit is bedacht misschien op een caféavond, dan twee dagen later concreet uitgewerkt, beeld in de shed. En ja, toch is het weer een enorm cool ding, een beetje in de trend van die Sarolea ook. Mm. Daar zag je ook aan van oké, moest Honda zoiets bouwen, dan kom je weer uit bij een perfect afgelikt, volledig door advocaten goedgekeurd ding. En Thorsten die bouwt zo'n dingen gewoon zelf en speelt dan ook nog eens mee op wereldniveau. Dus dat vind ik gewoon heel cool.
Ik ben blij dat, jullie er blij mee zijn, maar mij niet bellen met die onzin.
Eikel. We hebben ook Nederlands nieuws.
Ga, nou dan komt het.
Colin Veijer.
Ja.
Die gaat naar de Moto 2.
Dat is pas echt nieuws. Ja. Nee, dat is niet.
Dat zag niemand aankomen natuurlijk.
Dat zag iedereen aankomen. En wat mij altijd verbaast, ik loop dan zeg maar best wel veel van die evenementen daar in de paddock rond, dat dan een evenement of 3-4 van tevoren begint het wat rond te zingen. Nou, wat wordt het? Uiteindelijk kan iedereen invullen, hij moet naar de Moto 2. Colin Veijer doet het echt waanzinnig in de Moto 3, maar is te groot, te lang. De resultaten zijn goed, dus dit is het moment om door te prikken.
Juist.
En wat mij dan altijd weer verbaast, is dat er dan eigenlijk al 3-4 weken van tevoren door allerlei mensen tegen mij gezegd wordt, ja, dat wordt AYO. Het KTM Moto 2 AYO.
Ja, ja.
Nou, denk ik, dat is een goed verhaal. Dan hoor je dat is van één denk ik naar hetzelfde en dan hoor je het van een ander. Nou, en dan blijkt het ook weer te kloppen.
Mm-hmm.
Het verbaast mij dat dingen dus zo slecht geheim worden, altijd gehouden worden in de paddock van de Moto 2. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar de feitelijkheden eromheen, ik denk dat het een erg goed team is. De afgelopen jaren hebben ze het moeilijk gehad. Hebben ze Celestino Vietti en Dennis Unciu. Die hebben allebei nogal wat last gehad met blessures. Maar Vietti heeft de afgelopen race gewonnen. En de race daarvoor zag je echt duidelijk een sterk opgaande lijn. En ja, wij kennen allemaal Aki Ayo van de televisie. Die zie je niet veel lachen. Die is gewoon heel erg serieus en direct. En dat zijn ze bij de familie van Colin ook. De Veijer clan, zeg maar. Dus de mensen om hem heen. Het zijn allemaal dat soort mensen. Gewoon niet lullen, maar poetsen. Wel eens dat ik bijna denk, nou jongens, doe ook even, gooi je haar eens los. Doe eens wat leuks.
Ja.
Maar daar zijn ze gewoon niet van. Ze zijn er gewoon om resultaten te halen. Boom, klap erop. Nou, dat is denk ik wat Ayo exact heeft.
Ja.
Dus of het valt als een prachtig puzzelstukje in elkaar, of er is binnen 3 races heibel in de tent. Dat zie je vaak als mensen heel erg hetzelfde zijn.
Ja, natuurlijk.
Maar het is voor Nederland wel een enorm mooi iets. Ik moet wel gelijk een waarschuwing afgeven. Dit jaar gaat het supergoed met Colin, met overwinningen, podia, dat soort dingen. Volgend jaar in de Moto 2 wordt dat even een ander spelletje. Kijk maar naar het eerste half jaar van de Moto 2 dit jaar. Dan zie je gewoon dat dat heel moeizaam gaat voor iedereen die nieuw is. En je ziet dat de mensen die echt supergoed zijn, de Marquessen, de Acosta's, die klappen er in zo'n eerste half jaar vreselijk vaak vanaf.
Ja.
Omdat ze te veel te snel willen. Dat is hetgene wat er altijd gebeurt. En pas als ze dan een paar keer enorm letterlijk en figuurlijk hun neus hebben gestoten, dan gaan ze normaal doen. Normaal wat hoort bij dat je nieuw bent. En dus niet denken, ik kan alles winnen. Nee, probeer maar eens vierde te worden. Dat is ook een goed idee. En ik denk dat Colin dat al wel heeft in zich. Dat probeer maar eens vierde te worden, dat is een prima idee. Maar het wordt gewoon in het begin, dit is denk ik even het mooiste jaar, voorlopig.
Ja.
En in 25 wordt het allemaal wat jammer, want we hebben geen Nederlander en ook geen Belg.
Just.
Ik had gehoopt op Lorenz Luciano, maar die heeft besloten te stoppen met racen. Dus Moto3 is volgend jaar geen coureur uit de Lage Landen. Een eerste half jaar met een rookie die het best moeilijk gaat hebben. Dus temper de verwachtingen voor volgend jaar even. Ja. En dan komt het daarna volgens mij helemaal goed. Want ik zie Fire het echt wel heel goed gaan doen op die Motor 2.
Ik hoop het zo hard. Ik wens het hem van harte toe. Maar tegelijkertijd, en dat heb ik in een vorige aflevering ook al gezegd, heb ik er altijd mijn twijfels bij. Ik zei het eerder al, van ik wens hem zo hard die titel in de Moto 3 toe. Omdat we tegenwoordig ook wel gewoon al weten dat ja, als je uit de lage landen komt en je wilt het maken in de MotoGP, dat wordt zo ontzettend moeilijk gewoon omwille van ja, politieke spelletjes, de grote sponsoren die in de grotere taalgebieden zitten en ga zo maar door. Dus dat is ontzettend moeilijk. En ook die opstap naar de Moto 2 eigenlijk, je noemt er nu twee uit, ja, Acosta en Marquez, die zijn daar doorgezeild alsof het niks was. Ja. Maar ik moet dan altijd terugdenken aan een Fabio Quartararo, die in de Moto 3 ook al pannen van het dak reed, die echt heel sterk was. Die werd getipt als toekomstige kampioen, dit, dat. Die het ook heeft waargemaakt. Maar die heeft daartussenin ook een aantal jaren gehad. Geen deuk in een pakje boter rijden.
Killing fields van de racerij.
Hoe die daar is doorgekomen, dat zou ik eigenlijk nog eens terug moeten gaan opzoeken. Want dat was echt niet gemakkelijk. Nee. En die heeft dan nog het geluk dat hij uit Frankrijk komt, uit een groot motorland. Alles erop en eraan.
Ja. Ja, je moet vooral de duur krijgen, de jaren, zeg maar.
Ja, inderdaad, de gewenningstijd, en die is er meestal niet.
Nou, het apart is, er wordt alleen officieel naar buiten gebracht 2025. Niemand wil echt wat zeggen, maar ik ga ervan uit dat het in ieder geval 2025 en 26 is.
Ja.
En dan hoop je dat dat genoeg is, dat hij de stap daarmee kan maken. Nu moet ik wel zeggen dat het lijkt een beetje te kantelen momenteel. Dat je juist als je geen Spanjaard bent, dat je voordeel kan hebben. Er zijn wat jongens in, David Alonso, die rijdt onder Colombiaanse vlag. Ik zie opeens wat jongens in de Red Bull Rookies, want er staan 1 tot met 6 zijn 5 Spanjaarden of zo, weet je wel. Maar er zijn er al 2 die rijden onder Argentijnse vlag, want die hebben dan Ari, die komt uit...
Adolf, die komt uit Argentinië.
Ja, het zijn allemaal mensen met Italiaanse namen, dat is ook grappig. Er zijn heel veel Italianen naar Zuid-Amerika en heel veel Duitsers inderdaad geëmigreerd die kant op. Dus misschien dat Colin juist in de kaart kan spelen.
Ja, dat anti-Spaanse in de MotoGP, dat blijft toch ook echt wel een dingetje.
Ja, maar dat moet wel, want uiteindelijk, wat ik al zeg, in de rookies, de top 6 zijn 5 Spanjaarden, want die zijn gewoon allemaal veel te goed.
En ja, maar zeggen... echt van doorheen alle klassen en dat dat ook echt leeft bij de supporters, want om nu het er toch maar even nog bij te sleuren... Voor de vorige GP had Aleix Espargaró, die ermee gaat stoppen, de opmerking gemaakt van wat doen zo'n Jack Miller en een Morbidelli nog in de MotoGP volgend jaar? Die rijden voor geen meter, die zouden beter ook hun plek afstaan aan dit en dat.
Ja.
En ik probeer op Facebook zo weinig mogelijk te reageren, want er komt toch altijd maar gezeik van. Maar nu had ik toch eens gezegd van inderdaad. Ja. Iemand had eerst gereageerd van die Aleix moet zijn bek houden, want dit dat. En dat ik dacht van kijk, hij heeft ergens ook wel een punt. Kijk naar de prestaties van Miller en Morbidelli, die volgens mij meegelezen hebben. Want de laatste GP stonden ze er alle twee weer in één keer. Ja. Maar daarvoor, het vorige seizoen, sorry, maar dat was niet echt representatief. Maar dan ook meteen die reactie van, liever dat de Miller er nog rondrijdt en Morbidelli, dan weer een lading Spanjaarden, weer een blik Spanjaarden dat ze opentrekken.
Dat klopt ook wel. Kijk, want uiteindelijk is het wel zo dat als er alleen maar Spanjaarden gaan rijden, dan wordt het alleen maar uitgezonden in Spanje op televisie en vinden alleen Spanjaarden leuk om televisie te kijken. Dan gaat dat hele kampioenschap naar zijn kloten, heb je ook niks.
Kom je weer in zo'n vicieuze cirkel.
Dus uiteindelijk is het gewoon zo dat er rijders uit de hele wereld mee moeten doen, omdat je in de hele wereld televisiekijkers wil en mensen die naar het circuit komen. En ik zie het in de kijkcijfers, hè? Niet om het een of ander, daar kijk ik wel eens naar toevallig. Ja. Moto 3 wordt in Nederland beter bekeken dan de MotoGP, hè?
Ja.
Echt waar. Okay. En dat komt omdat er daar een Nederlander rijdt.
Tuurlijk,
Dat bewijst gewoon maar even het gelijk wat mensen hebben. Die zeggen, dat is leuk en aardig allemaal. Maar we moeten ook een Thai hebben. En we moeten ook een Australiër hebben. We moeten ook een Japaner hebben. En we moeten in plaats van 24 Spanjaarden inzetten. Die waarschijnlijk wel beter zijn. Ja. Maar daar ga je het niet mee redden.
Ik hoop van harte dat Colin er heel goed doorkomt. Dat hij ook in zijn eerste seizoen in de Moto 2 toch al een paar keer een prikje kan laten zien.
Ik heb er wel
erg
vertrouwen
in.
Ik
twijfel er ook niet aan dat hij bij het juiste team zit. Maar zoals je zegt, Killing Fields.
Het
niveau
heel
ligt
moeilijk.
Zo hoog.
Ja.
En een foutje is zo snel gemaakt.
Ja, klopt. Ja.
We hebben nog een aantal onderwerpen te gaan voor de pauze. Eentje daarvan, dat ga je heel leuk vinden. Dat gaat ook weer over elektrische motoren. Can-Am. Die komen met twee nieuwe modellen. De Origin en de Pulse. Ik moet toegeven, dat persbericht, ik heb het ook gewoon even diagonaal doorgescrolld. Omdat ik Can-Am. Wat kan ik erover zeggen? Ze maken die drie
wielers. Wat kan ik erover zeggen?
Ja, wat kan ik erover zeggen? Can-Am is onderdeel van BRP en is
Bombardier.
Ja, ja, is een reus, een industriereus. Ja. Ja. Tot nog toe waren ze vooral bekend omwille van die driewielers.
En waar... Indian is ook van hun.
Ja, Indian is inderdaad ook van hun belangrijke.
Ja. Ja.
En Klim zit ook daarbij, zit ook in de BRP-groep.
Ja, die motorkleding, ja.
Dat is ook de reden waarom ik daar liever toch
ja, kijk,
niet,
uiteindelijk is het zo gegaan bij veel van dat soort clubs. We moeten wat nieuws gaan maken.
We moeten iets elektrisch doen. Ja.
We hebben nog een merk liggen, jongens. Kijk even, hebben we nog een merk liggen. Oh, kijk, dat is gaaf.
Pak Can-Am.
We hebben nog Can-Am liggen. Nou, en Can-Am heeft in het verleden crossmotoren gebouwd in de jaren 70.
Oef, ja.
Redelijk populair. Succesvol durf ik niet te zeggen, maar populair. En dus, als je dan met een nieuw merk gaat uitkomen... ondertussen heb ik onze vriend Ryan van F9 er al op even zien rijden. Fortnite.
Ja.
En daar vond ik dat hij wel een heel valide punt had.
Oh, daar heb ik ook zo'n hekel aan trouwens, hè? Maar daarover dat, later
dat
meer.
Hij had wel een valide punt. Er zijn twee modellen. Eentje is een soort van stadsbrommer. Nou, daar zijn er al 1000 van. De andere is een soort van offroading. Een erg goed offroading met een vooral slim gemaakt de aandrijving in de achterbrug. Wat werkt als anti-squat, zeg maar. Dus dat de achterkant niet zo inzakt als je op het gas gaat. Maar het is een elektrische motor en dus veel te weinig bereik. En dus kan je van hier naar het bos, ben je eigenlijk al en terug ben je leeg. Dus een rondje in het bos rijden lukt dan ook wel niet. Maar ze zien er best aardig uit en het zit mij niet in de weg, die dingen. Ik hoop dat dat een enorm succes wordt.
Ja, ik kom dan toch ook weer uit bij het verhaal dat we er net aan haalden van KTM. Dat er niemand op een bepaald moment tegen die pierer durft zeggen van... Stefan, ben je blind of zo? Dit gaat hem niet worden. Ja. Ondertussen zien we dat ook in de auto-industrie al. Dat echt heel grote spelers zich aan het terugtrekken zijn. Of hun e-mobility beleid aan het veranderen zijn. Bij Can-Am is het duidelijk dat dit plan... Ja, de ontwikkeling van een motorfiets duurt 4 à 5 jaar. Dit plan lag al veel langer op tafel. Ze hebben het dan maar doorgevoerd. Ze hebben nu die twee dingen. Maar nee, ja, dan zie ik gewoon...
Wel. Je
hebt
wel
een prijskaartje van 17.000 euro.
In Amerika zijn ze veel goedkoper.
Dat ik denk van, Jesus Christ, dat ding dat is onverkoopbaar.
Nee,
punt. In Europa krijg je dat niet verkocht.
Nee. In Amerika kost die $13.000 volgens mij. Zoiets in die buurt. 13,
ja, maar dan nog voor, dan nog voor een ding dat, wat zal het zijn, in het beste geval 150.
Ja,
neem nog 200 kilometer dat ze kunnen rijden en dat je 50 minuten moet opladen van 0 tot 80.
Ja. Nee, dat is waar. Maar uiteindelijk moeten die merken wel. En want ook hun aandeelhouders eisen dat van hun. BMW is daar altijd het mooiste voorbeeld van. Ja. Er is jaarlijks een Green Initiative of zo. Weet je, dat soort onzin. En dan moet ook de afdeling motoren moet zeggen... Nou, maar wij hebben ook wat, hoor.
Ja, ik vind dat geen onzin. Ik bedoel, ik wil ook dat de planeet nog langer blijft bestaan dan wat je wilt. Ja. Maar
nou, op dit moment vind ik het wel onzin om er motoren
mee te
bouwen.
Het idee dat elektrische motoren daarvoor gaan zorgen... Nee.
Nee, maar dat moet gewoon, joh. Dat is ook een beetje greenwashing. Dat hoort bij heel veel van dat
hoort
soort bedrijven.
Een beetje greenwashing.
Ik zie dat nu bij... Niet om het een of ander. Ik ga morgen vertrekken naar de MotoGP in Aragon.
Ja.
Daar doen ze een of andere
milieu. Moet ook 10% biofuels zijn.
Nou, dat niet alleen. Dan hebben ze ook... want dan hebben ze een paar van die evenementen, dat heet dan KISS, K-I-S-S. En dat is dan of het een of andere
keep
milieu.
It simple, stupid.
Nou, dat zou je denken, maar dat doen ze niet. En dan gaan ze een prachtige presentatie verspreiden waarin ook de afhaaltijden van de vuilnisbakken worden meegenomen.
Wow.
Want er wordt gescheiden afval opgehaald daar.
Ja.
En daarna stoken we er even 100.000 liter benzine doorheen.
Ja.
Elk bedrijf heeft dat tegenwoordig nodig. En we begonnen deze uitzending met een Harley en die zijn daar een beetje in doorgeschoten misschien. Maar uiteindelijk ontkom je er ook niet meer aan als je aandeelhouder
bent. Het doet me echt
zo
denken aan die meme van die kerel die zichzelf aan het schminken is als een clown.
Ja,
ja, wat zijn we onszelf hier aan het wijsmaken?
Ja, dat.
Anyways, ik denk dat we het daarmee eventjes voor bekeken kunnen houden.
Ik denk
houden.
Dat er hier best mensen boos van worden. Dan kan kan je een mailtje sturen naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Maar nu eerst de pauze.
Oh, je komt hier schijf.
Dat is een flats.
Dat zal ze leren.
Ja. Het enige dat we niet hebben gehad is de partnership Cardo en Insta360. En dan heb ik het klote nieuws, nieuwe kleur Kawa Eliminator, extra inruil voordeel Yamaha Kendo Weeks. Dat zal ik apart houden voor die brief.
Ja.
Nieuwe kleuren SV650 en GSXS8S. Borderless Warranty, Royal Enfield... nieuwe kleuren Africa Twin, Moto Guzzi Open House opnieuw in Mandello en nieuwe uitlaten voor de Z500.
Oké, dat was het. Mooi. Het staat er ook allemaal op, is opgenomen. Ja. Dus laten we dit gewoon erin zitten, zijn we daar mooi vanaf.
Ik denk dat Reno even op play moet doen.
Nee, die
dat
loopt altijd
door.
Door.
Ja, prachtig.
Niks aan de hand. Ja. Nou, al het nieuws afgesminkt.
Godverdomme, nu ben ik helemaal alles kwijt. Ja. Nee, laten we beginnen met de vaste rubrieken. Ja. Te beginnen met onze brieven.
Onze brievenrubriek, ja. Want ik weet niet of we in andere rubrieken nog wat hebben. En de brievenrubriek is, bij afwezigheid van Joost, is dat wel een lastige. Want het opent natuurlijk elk mailtje met lieve Joost. Ik heb er eentje lieve Joost, beste Arno en Iwan. En eentje zelfs lieve Joost en onderdanen. Maar er zitten wel hele goede vragen bij. Waarbij ik denk dat we misschien toch nog wel daar wat mee kunnen doen. Okay. We hebben bijvoorbeeld Mike. Die heeft een mail gestuurd en die zegt... we kennen allemaal de formule voor het aantal motoren dat je moet hebben. Namelk N plus 1. En N is het aantal wat je nu hebt. Nou, ja. Helemaal goed. Helaas heeft hij geen geldboom, dus heeft hij een Ducati 748 en een R1 voor het circuit. Nou, dat vind ik al niet beroerd. Er kan er wel eentje bij natuurlijk, want N is dan nu 2 en dat moet dan 3 worden.
Ja, waarmee ga je dan op reis?
Ja, nou dan eerst begint hij eigenlijk, hij heeft een beetje een vaag verhaal, want hij raakt een beetje uitgekeken op die Duke, die 748. Snap ik, traag, zwaar, maar ziet er wel fantastisch uit, oké. En dan twijfelt hij over een Street Fighter, een 1098 of een Super Duke al een tijdje. Nou, dat is niet de vraag. De vraag is, ja...
Dit is zo'n emotionele rollercoaster nu al.
Ja. De vraag gaat dan hierheen. Welke ervaringen hebben jullie met inruilen? En hebben jullie ooit spijt gehad van het inruilen? Ondanks dat je er een dikke funbike voor terug kreeg. En dat vind ik wel een hele goede vraag.
Oeh.
Want inruilen is wel een nachtmerrie dossier voor iedereen die een motor wil gaan kopen. Echt, ik vind het vreselijk elke keer weer. Elke keer als ik denk ik ga een nieuwe motor kopen, denk ik, weet je wat... Ik verkoop mijn motor op Marktplaats, want dan krijg ik er het meeste geld voor. Want als ik hem ga inruilen, word ik toch alleen maar verneukt. Nou, dan denk ik...
Zes maanden later
staat dat ding gewoon nog steeds weg te rotten op Marktplaats. En ben ik het zo spuugzat van elke 48 mailtjes die ik gehad heb met wat is laagste prijs.
Ja.
En mensen die gekomen zijn...
Ontvangt u ook koeriers met geld?
Ja, en, die geen motorrijbewijs hebben. Vage types aan je deuren, bandentrappers. Het is echt vreselijk. Dus op een gegeven moment denk je... Weet je wat?
We halen dat ding toch maar in.
Ik rijd dat ding naar de dealer toe en die geeft er dan nog veel minder voor dan dat ik gedacht had. En dan denk ik toch, nou
dan ben ik
er vanaf. Ik ben er mooi vanaf. Hij geeft er ook nog zelfs minder voor dan dat ik had kunnen krijgen van al die mafketels die aan mijn deur geweest zijn. Dus uiteindelijk, maar dat dacht ik, dat ga ik niet doen, want dat is veel te weinig.
Ja.
Dus ik vind inruilen echt het grootste hoofdpijndossier. En ik ben altijd stinkjaloers op Amerikanen. Want ik merk van Amerikanen altijd, daar liggen de inruilprijzen zo extreem laag. Dat
niemand het doet.
Iedereen houdt gewoon zijn motor. De meeste Amerikanen die ik ken, die hebben er gewoon 4 of 5.
Okay.
Want waarom zou je hem inruilen? Je krijgt er $1500 voor en de reutel. De nieuwe prijzen liggen ook wel veel lager. Maar,
en in de States is het ook gebruikelijk van een hotelkamer te hebben waar 4-3 persoons king-size bedden staan. Ruimte is geen issue daar. Dus iedereen heeft zo'n gigantische garage. Tenzij je misschien op een appartement in New York woont.
Ja.
Maar ja... Ja,
dat,
dus dat zouden we bij ons ook moeten hebben. Hè?
Ja, maar
helaas werkt het niet zo.
Nee, tot nu toe, wat ik geleerd heb in al deze jaren deze ellende te doorstaan, is dat het geld wat ik minder krijg voor mijn motor als ik hem inruil, dat krijg ik om dit gezeik niet te hebben.
Ja,
maar
dat.
Het is wel echt vaak een scheidprijs, inruillijsten, inruilprijzen. Het is echt allemaal om te huilen.
Mm-hmm.
En dan vind ik het nog... lastiger te verteren dat datzelfde ding opeens wel bij een dealer staat voor €4000 meer. Waarschijnlijk staat hij daar dan ook 3 maanden, moeten we heel dik kort.
Ja, moet er ook, veel. Inderdaad.
Maar dan denk ik, kak, dan ben ik er weer in gestonken. Heb ik weer een ding voor klein geld weggedaan, terwijl ik achteraf daar dan het meeste spijt van krijg. Niet dat ik die motor weggedaan heb, maar dat ik hem voor dat geld weggedaan heb. Ik had hem beter kunnen
inruilen halen. Is inderdaad niet voor tere zieltjes. Ik denk dat we dat sowieso wel kunnen zeggen, want je weet op voorhand al inderdaad dat jouw motor, oftewel... rijp is voor het schroot en voor het oud-ijzer naar Polen wordt afgevoerd. Of dat hij inderdaad met een flinke... de dealer die gaat er dan eens even met zijn magische vod over. Dan ziet dat ding er weer uit zoals nieuw. Dan heb je helemaal spijt dat je hem hebt weggedaan. En dan verkoopt hij hem nog eens voor een prijs... Ja. Of staat hij in ieder geval in de winkel voor een prijs die zoveel hoger ligt dan wat jij zelfs in eerste instantie ervoor had durven vragen.
Nou ja, en toen ik hem
dus
kocht,
dat is moeilijk,
zei diezelfde dealer, zei, die rode, dat is echt wel de knaller, hoor. Dat...
Ja.
Enfin, kom ik dat ding inruilen? Zeggen? Nee, rooien, er zit niemand op te wachten. Nee, echt. Iedereen wil de zwarte. Okay.
Het is eigenlijk gewoon verkoopstactieken. Als je een goede verkoper bent, dan kan je van je hart een steen maken. Dan weet je ook wanneer je zo'n schooier aan de deur gewoon die motor moet gunnen. Dat bod moet aannemen.
Nou, denk daar vooral over
dat
na.
Dat is moeilijk, hè?
Ja, mijn tip is, ik heb best wel vaak dus wat ik net zei is me gebeurd. Al die gasten, dan, ik zet dat ding voor fictief bedrag €5.000 op Marktplaats. Er komen gasten aan de deur die willen maximaal 3.000 bieden. Ik voel me zwaar beledigd en oprotten en wegwezen, nooit meer terugkomen.
Ja.
Dat soort dingen ga ik roepen. En dan rijken mee naar de dealer en die biedt er gewoon schaamteloos €2.500 voor.
Ja,
dan
ja, natuurlijk.
Nou, weet je wat? Help me van dat kleren ding af.
Dat is bij mij inderdaad ook wel een beetje de ervaring dat als je denkt de laagste prijs te kennen, doe die dan bij wijze van spreken gedeeld door 2 en dat is wat de dealer er nog voor wilt geven. Dus probeer jezelf toch echt probeer geduldig te blijven. Hou dat ding op Marktplaats en de aanhouder wint. En ja, je gaat inderdaad moeten inleveren, dat weet je op voorhand. Je gaat er niet van uit dat je een gouden zaak doet. Motorfietsen zijn geen investering. Maak dat jezelf vooral nooit wijs.
Ja. Ik heb nu een dingetje op Marktplaats staan, hè? Je gelooft het nooit, maar dat is een elektrisch bromfietsje. Een klein
jouw paddock
ding. Dat ding is ideaal voor in de paddock.
Ja.
Ik heb dat ding nieuw gekocht. Nee, ik heb hem daar niet voor gekocht. Nieuw was die €1.900. En nu heb ik hem te koop staan voor, ik geloof dat die Marktplaats staat, voor 800 piek of zo, of 700.
Niet vanaf te komen.
Nou, dan krijg je een bot van €500, denk je, rot op.
Ja, ja.
Je 500, weet je, dat ding kost nieuw €1.900, weet je wel. En er zit nog een nieuwe batterij en blablabla. Bla, bla, bla. En het is een perfect ding, vind ik dan ook nog. Dat is ook nog eens wat je in de weg zit. Dat ding is zo rete handig dat ik niet begrijp dat niet iedereen in de paddock dat ding wil hebben.
Ja, en dan hou je hem toch maar bij.
En dan hou ik hem toch maar bij.
Ja, dus, dat.
Ja. Nee, inderdaad.
Ik moet er ook wel bij vertellen, we hebben sowieso een vertekend beeld daarop, omdat, ja, als Belg, zeker in het verleden, was het zo, Nederlanders betalen nieuw meer voor hun motorfietsen, dus uiteindelijk worden die dingen toch wel opgekocht door Nederlandse handelaren.
Echt?
Ja.
Ah, okay.
En dat is nog sterker geworden nu, sinds de invoering van de motorkeuring in België.
Ja, dat debakel.
Merken we heel fel dat de tweedehandsmarkt, dat die zich echt verplaatst heeft naar de buurlanden, dat mensen ook gewoon echt het kotsbeu zijn van naar de keuring te moeten gaan. Bij de auto is dat al een heel gedoe. Dat weet iedereen ook gewoon van, ja, daar komt altijd gezeik van. Bij motorfietsen is dat niet anders. En je hebt dan mensen die zich erin gaan specialiseren, die enkel en alleen die motorfietskeuringen doen. Bij de dealers met nieuwe of heel jonge motorfietsen, daar loopt het over het algemeen ook nog goed. Maar als je hebt, laat ons zeggen, een ER6 of zoiets in de schuur staan met een beetje schade aan of lekt toch een beetje vloeistof of dit, dat, dan is het zoveel gemakkelijker van te zeggen van kom, doe maar naar de Nederlandse groothandel en we incasseren het
bedankt
verlies.
Bedankt, hè, jongens.
En that's it.
Zitten wij ermee.
Want dus in het verleden was kreeg je daar volgens mij nog wel nog steeds een correcte prijs voor, omdat ze in Nederland duurder verkocht werden. Ik weet niet of dat momenteel nog zo is.
Maar als ik dan
we merken gewoon dat die tweedehandsmarkt in België, die heeft echt wel
als een
flinke klap
ook. En je kan, vind ik dan tweedehands, als ik wat zoek, vind ik dat ik voor relatief best aardige prijzen best wel wat kan kopen.
Ja.
En vooral de verhouding met nieuwprijzen. Nou, nieuwprijzen zijn momenteel echt totaal belachelijk. Dan denk ik, jongens, ik ga toch geen 23 mil geven voor
geafficheerde nieuwprijzen.
Ja, dat.
Misschien er ook wel bij vertellen. Dat begint ook zo'n beetje meer en meer een bazaar te worden, zoals bij tweedehands, waar de vraagprijs, er zit altijd speling op de vraagprijs. Mm. Punt.
Ja,
maar dan, om dan even terug te komen op onze lezersbrief, want daar gaat het natuurlijk om, 748, die zou ik niet wegdoen.
Nee. Nee,
dat is een iconisch model.
Ja.
En tenzij dat je er echt vanaf moet.
Ja, maar wat wel zo is.
Zou ik dat niet doen?
Jij hebt een XR1200 staan. Dat is ook een iconisch model. En als ik ooit een Harley zou moeten kopen, heb ik heel lang gedacht, nou, dan koop ik die XR1200 wel. Dat is mijn 748 ook zo. Maar wat ik er zo jammer aan vind, ik ga rijden met zo'n ding.
Mm-hmm.
En dan denk ik, ja, dat is leuk hoor. Echt waar. Hij ziet er fantastisch uit. En het is nog steeds helemaal geen verkeerd ding.
Mm-hmm.
Maar serieus, er zit geen gang in.
Maar
stuurt
een
niet.
Moderne motor rijdt
beter. Er zit helemaal niks op wat je
dat is absoluut zoekt. Dat is absoluut een ding, maar dan, zoals ik daarnet ook al zei, moet je gewoon dat ding op tweedehands zetten of op Marktplaats zetten en ook wel geduldig zijn.
Nou,
that's it. Ja. Maar bij een 748, ik zou het niet doen.
Nou ja, ik zou tenzij misschien eerder
echt
nog
de juiste prijs krijgen.
Ik zou hem helemaal leegmaken en hem in mijn huiskamer zetten, gewoon, want dat is een mooi ding. Nee, het is serieus een mooi ding.
Ja, absoluut.
Dan, dat
absoluut.
Zou ik dan misschien, ik denk wel eens als ik een oude MV F4000 of 7,5 kan kopen met die 4 uitlaatjes in de kont,
zou
ik wel op mijn kantoor willen hebben.
Ja. Maar maak jezelf daarbij dan vooral niet wijs dat het een investeringsobject
is.
Nee,
dat is waar.
Dat is het nooit.
Nee,
dat is het echt nooit.
Tot zover.
Daaraan gekoppeld hadden we dus het nieuwtje ook van de Yamaha Kando Weeks.
Oh,
het persbericht dat we binnen hadden gekregen.
Wat een commerciële
tijger
beter ook.
Ik vind het heel sterk.
Ja. Ze zoeken nog iemand bij Kawasaki.
Ja, nee, maar laten we daar vooral niet over beginnen.
Ja,
dat ze bij Kawasaki marketing assistant zoeken.
Wel een mooie baan. Ja.
De Kando X bij Yamaha, ja, allerlei voordeel, bla 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 bla, 1500 euro extra inruilvoordeel.
Dat is mooi.
Dat zegt voor mij al alleen 1500 euro extra inruilvoordeel. Dat wil dus zeggen dat die fokkers van een dealers, dat die anders gewoon gemakkelijk 1500 euro verdienen op inruil.
Dat is niet helemaal zo, want uiteindelijk zie je vaak dat voor dit soort actie, en dat wordt dan in de branche bijloop genoemd.
Dus okay.
Yamaha die heeft te veel...
geld?
Nieuwe motoren staan.
Okay, ja.
Nee, die heeft te veel motoren staan. En die bellen dan en dan gaan ze met de dealers aan de slag.
En dan wordt er gerekend.
Weet je wat, we gaan 1500 euro, we gaan geen 1500 korting geven. Want niemand wil korting geven, want dan hotel je de prijzen uit. Bla, 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 bla. Dus we gaan inderdaad op deze manier gaan we 1500 meer inruilwaarde geven. Want zogenaamd dan denken wij dat de klanten denken dat de prijzen niet uitgehold worden. Dat is natuurlijk onzin. Maar. En dan bellen we de dealer en dan zeggen we, joh, dit willen we gaan doen. We gaan zoveel korting op die dingen. Oh nee, inruil geven op die dingen. En wij doen bijloop. En de bijloop is dan vaak dat de inkoopprijs, de marge, dat die verandert. En dan wordt, zeg maar, normaal doen ze 1500 per helft marge. Zeg maar, de dealer 1500 en de importeur 1500. En dan doen ze allebei nog maar 1000 of 7,5 of weet ik veel wat. Omdat ze die dingen eruit moeten.
Ja.
Dus dat is nu aan de hand. En als klanten, consumenten, zijn we er allemaal spekkoper bij. Kando week kunnen we niet genoeg hebben. Elke week Kando week.
Eigenlijk wel. Ja? Eigenlijk wel.
En het is vaak goed zaken doen. Ik bedoel, als je een nieuwe Yamaha wil, moet je het nu gaan doen.
Ja.
Alleen denk dan niet dat ze dat doen omdat je zo'n vriendelijke fan bent of omdat ze graag je inruilmotor willen hebben. Want dat is helemaal niet waar. Ze moeten er gewoon vanaf. Dus,
als je binnenkort een XR1200 bij de Yamaha dealer ziet staan, dan weet je hoe laat het is.
MT-07 weet je toch?
Ja, dat. Nog maar eten. Ja. Gaan we verder met de brieven? Nog even.
Ja,
ik heb nog raar nieuws en de motormarketing misser, die moeten we nog even on the fly bedenken.
Ja.
Maar ga vooral verder met de brieven.
Nou, oké. Dit is van Gerard. En Gerard die zegt, ik heb een Guzzi V100 Mandello. En dat is een leuk ding. Daar heb ik ook mee gereden bij de persintroductie. Een karakterdingetje, anders dan anders. Ziet er anders uit.
Juist.
Nou is er een fabricatie, een modificatie vanuit de fabriek aan de koppelingscilinder en is het schakelen ruiger en maakt de fiets een forse huppel bij het inschakelen van de 1. Nou, dat hebben heel veel motoren, de bekende
karakter.
Klonk in zijn 1, zeg maar. Mm-hmm. De dealer heeft gecontroleerd, kan niet verbeteren. De Mandello is opgehaald voor onderzoek. Dat doen ze allemaal. Wordt er dan ook nog even gezegd als dat ding opgehaald wordt. Heb jij dat met die Stelvio ook gehad?
Nee.
Oké. Ik bij de persintroductie namelijk in mijn beleving beetje.
Nee, ik zeg te snel nee, ik ga er een kanttekening bij maken.
Oké.
Heb ik dat bij die Stelvio gehad, dat het ding echt een huppel maakt?
Zelfde blok, hè?
Nee, absoluut niet. Het is niet dat je vooruit schiet of wat dan ook. Is de versnellingsbak van de Stelvio boterzacht op
het
zijn Japans CBR 600 RR?
Nee.
Nee, dat ook niet.
Dat weet ik ook van die Mandello.
Het is en blijft een Moto Guzzi. Ik bedoel, als je toen ik bij Motor en Toerisme werkte, hadden we een K1600 GT.
Kijk.
De BMW 6-cilinder als lange duurtester.
Ja.
Als je dat ding in zijn eerste zette in Antwerpen, dan hoorde je het in Amsterdam.
Was je al thuis?
Ja, dat.
Zo ver sprong
dat was echt een klapper.
Ja, ja,
als je dan afkomt van je CBR-etje, dan denk je inderdaad van, oh, dit ding is gewoon stuk.
Ja.
Dus op dat gebied... Ja, is het misschien ook een vertekend beeld dat ik heb door het feit dat we gewoon, wat zal het zijn, een 50-tal motoren per jaar rijden. Bij die Stelvio was er niets wat mij opviel van, oké, dit is echt fout.
Ja.
Nee, die heeft gewoon een hele zware versnellingsbak.
Ik heb exact dezelfde herinnering van de originele bij de persintroductie, zonder de modificatie toen nog, en daar zijn ze pas later mee gekomen, van diezelfde V100 Mandello. Moet ik achteraf wel bij zeggen, je koopt een V100 Mandello niet voor de versnellingsbak, maar je koopt hem voor die prachtige vleugeltjes die naar buiten komen. dat is waar je hem voor koopt.
Ja, exact.
Ja, dus de rest moet je dan maar voor lief nemen, ben ik bang.
Nee, bij die Stelvio was dat inderdaad ook niet. Vond ik gewoon echt steengoed ding, exact wat je zou verwachten van een moderne Moto Guzzi.
Ik vond die Mandello ook erg leuk, veel te duur en wat ruige kantjes. Versnellingsbak inderdaad, die wel op het matige af is, maar een leuk ding, echt een leuk ding.
Gewoon een iets luidere uitlaat erop en je hoort het gewoon niet meer. Dat is al de helft van het probleem opgelost.
Ja,
toch?
Afijn, wend er maar aan. Sorry Gerard, dat is waar je het mee moet doen. Dan hebben we nog Jonathan. Jonathan, en die zegt, lieve Joost en onderdanen. Nou, het is vandaag alleen de onderdanen zonder Joost. En dat gaat over een kardan. En nou ja, dat kardan, daar kan je eigenlijk kardan versus ketting, kan je het bijna hebben over republikeinen versus democraten of protestanten tegen katholieken. Of,
wij hanteren hier antidiscriminatiewetgeving.
De Hoeksje dus, en de Kabeljauwen voor de ouderen onder ons. Maar hij zegt vooral, als ik nou een kardan neem, moet ik daar ook regelmatig mee rijden. Want als je dat niet doet, dan zouden ze gaan lekken. Ik denk dat dat bij oudere kardans zo is, maar dat is omdat het een oliegevuld systeem is wat afgesloten is met pakkingen. Dus bij alle motoren is het zo dat bij alles technisch, als daar een bepaald soort pakking tussen zit en je zet dat ding heel lang stil, droogt de pakking uit en gaat het lekken. Maar dat is wel een beetje iets van vroeger. En als je gewoon met zo'n ding blijft rijden, weet ik niet veel van lekkende kardans meer, hoor. Dat is wel iets een beetje van... Nou ja, zeg 20 jaar.
Ja,
geleden.
Over die kardans zijn inderdaad bij de BMW GS, zeker de vorige generaties, is daar wel veel rond te doen geweest.
Ja, dat
je hebt dan ook dat stuk gebracht van, nu zijn ze niet meer levenslang, maar gaat het over 80.000 kilometer. Ja, er zijn ook gevallen bekend waar het wel ging lekken, maar veel spectaculairder is natuurlijk wanneer zo'n ding vastloopt aan pakweg 200 kilometer per uur. Ja. Maar... ja, ik denk inderdaad ook, als dat je zorg is bij het lang wegzetten van een motorfiets, ja, dan ben je gewoon verkeerd aan het denken, want er zijn zoveel andere issues die eerst de kop gaan opsteken, vooraleer dat die kardanlekkage zou gaan vertonen.
Ja, misschien bedoelt hij het iets meer naar, zeg maar, een gemiddelde motorrijder die 6000 kilometer per jaar rijdt en dan...
Ja, het ding 3 maanden stilzet in de winter.
Dat 3 maanden stilzet. Maar daar geloof ik in de modernere kardan dat je niks aan de hand
hebt. Dat mag echt geen probleem zijn. Ja. Als je zegt van ik wil het ding 3 jaar stilzetten, dan is de kardan het laatste van je
zorgen. Moet ik toch nog even het kardan... Ja, het is lullig, maar het kardanverhaal heeft een enorme klap gekregen door de BMW natuurlijk. De 1250 en nu ook de 1300. Ja, dat
een enorme klap. Ze verkopen beter dan ooit.
Dat is waar, maar dat is in de BMW-kerk heel hard aangekomen. Dat de,
want ja, dat die dingen vervangen moeten
elke,
worden.
Elke, wat jullie aan de toog noemen bij ons in de kroeg, als je het hebt over... ik heb een kardan en jij hebt een ketting en een ketting is kut en een kardan is geweldig.
Ja.
Daar is dus nu overeengekomen dat BMW heeft moeten toegeven dat de kardans van de moderne fietsen met zeg even 140 pk niet levenslang meegaan. Nou, dat. Er moet een nieuwe kardan in om de 60.000 kilometer.
Dat wordt zo'n principeskwestie. En dan, vooral omdat BMW dan ook degene is die is uitgekomen met de onderhoudsvrije ketting.
Klopt.
Wat ook gewoon steengoed
is. Onderhoudsvrij is.
Ja, nee, uiteraard is dat niet onderhoudsvrij. Het zijn allemaal slijtageonderdelen.
Ja.
Maar het tempo waarmee die dingen slijten is wel... Ja, dat is technologisch hoogstandje. Ja. Ik weet bijvoorbeeld in de endurance ook dat tegenwoordig blijkbaar BMW niet het enige team is dat met die door BMW ontwikkelde kettingen rijdt.
Ja, ik kan je vertellen hoe dat komt, want hij is helemaal niet door BMW ontwikkeld.
Het is
gewoon van Regina.
Is het een toeleverancier, Regina, die het doet, maar het is wel BMW die ermee achter zit. Maar om er aan te geven van die discussie, kardan versus ketting, dat is zo'n non-issue weer al, man.
Mooi,
dat is,
ik vind dat
zoiets voor aan de toog, maar iets te hebben om over te kunnen lullen.
Dat is het, absoluut waar.
Goed, next.
Next. Oké, okay, heren, blablabla, bla, 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 veer in onze reet, dankjewel, blablabla. Bla, bla, bla. Het gaat vooral over China. En dan een lange aanloop en dan komt uiteindelijk de vraag uit de mouw. Mm-hmm. Waarom zijn er geen Chinese boxermotoren? En dan vermoedt hij dan toch een wereldwijd complot. Want, zegt Ton van Hulten, ik kan mij bijna niet aan de indruk onttrekken dat hier afspraken tussen fabrikanten worden gemaakt.
Pam, pam, pam.
Da-da-da-da, precies. Laat ik mijn antwoord roepen en dan mag jij daarna de jouw. Mijn antwoord zou zijn, op een boxermotor in een motorfiets is eigenlijk enorm tegen de stroom inroeien. Je zou eigenlijk absoluut niet weten waarom je dat zou willen, tenzij je BMW bent en dat je volledige imago daarin opgebouwd is en dat dat een enorme fanschare heeft en dat dat daardoor niet bij te houden is bijna qua verkopen. Maar voor alle andere merken geldt, als je zou gaan nadenken over een praktisch
maar dat is heel
goede invulling...
Ja. Dat is heel vooringenomen. Dat is eigenlijk al op voorhand zeggen van boxermotoren zijn kut.
Nou, ik denk dat de technisch gezien weinig redenen zijn om in een motorfiets een boxermotor te hangen. Gewoon als je mag kiezen. En ik denk als BMW...
En wat zijn die dan, die technische redenen?
Dat het heel moeilijk is om ze gekoeld te houden. Dat het heel moeilijk is om er veel vermogen uit te persen. Dat je dus nu met shiftcams moet gaan werken. Dure techniek die ingewikkeld in elkaar zit. Dat een kardan eigenlijk ook nog wel een soort van noodzaak is. Dus het is veel makkelijker om een paralleltwin erin te zetten. En veel goedkoper vooral. Dus er is niet echt een reden om dat te gaan doen. Tenzij je Zoals BMW.
Ja, BMW of Porsche of Subaru heet. Ja, dan moet je boxers uitbrengen.
Dat kan bijna niet anders. De K-series van BMW wil niemand hebben. Je wil die boxer hebben. En dat is ook een hartstikke goed ding dan. Ik bedoel, laat ik dat er even wel even... het is een fantastische motor. Ik rijd er super graag mee. Maar objectief bekeken is er geen reden om een boxer te nemen.
Ja, ik denk ook... Ja, mijn antwoord ligt heel hard in de lijn. Als je geen merk-t-shirt aan hebt... Dan ga je gewoon naar het kostenplaatje kijken en dan blijkt dat de kosten om een boxermotor te ontwikkelen, net zoals de kosten om nog een V4-motor te ontwikkelen bijvoorbeeld, die zijn torenhoog.
Ja.
Dus dat is zeker geen voor de hand liggende keuze om dat te gaan ontwikkelen.
Nee, vooral niet omdat je dan de klanten erbij moet vinden en die vind je dan weer niet.
Ja.
Dat is de ellende natuurlijk een beetje.
Maar dat... Terzijde vond ik het dan ook weer heel erg straf dat CFMoto wel aankondigt dat ze wel met een V4 superbike zouden afkomen.
Ik heb laatst op een QJ-motor, een shopper met een V4 gereden. Ja. In China zit alles anders in elkaar en daar is deze vraag dan een beetje op gebaseerd.
Ja, ja, ja,
ze
tuurlijk.
Maken vaak hele rare keuzes daar.
Mm-hmm.
Ook, kijk, we hebben ook nog een V4 liggen. Weet je wat, die lepelen we in een cruisertje.
Ja.
Dus op die manier zou het nog wel kunnen.
Om maar te zeggen dat inderdaad de kostenplaatje erachter is volgens mij het voornaamste verhaal waarom het niet gebeurt. Maar het zou zo goed kunnen dat ze op de Eikma uitkomen met... Jongens, we gaan de eerste Chinese boxer produceren.
Het zou makkelijk kunnen.
Zou zomaar kunnen.
Maar dan is het... Nou, is logica ver te zoeken.
Belangrijkere vraag vind ik... Waarom zou je in godsnaam een Chinese boxer willen?
Ja, waarom?
Is het dan echt omdat die BMW te duur is?
Ja. Ja, maar ze maken die dingen vaak niet omdat mensen het willen. Ik bedoel, er is niemand, denk ik, die thuis zit die denkt... Weet je wat? Ik wil een V4 cruisertje hebben. 660cc. En toch komt Kwangyang met zo'n QJ-motor, met zo'n ding. En ik denk dat dat ook momenteel is wat er aan de hand is. Langzaam maar zeker zoeken de Chinese motormerken... naar de aansluiting bij de markt. Zij hebben nu altijd gedacht, we maken gewoon wat en dan kopen ze dat wel. Ja, dat blijkt dan niet zo heel goed in elkaar te zitten. daarom zou het... Maar zo kunnen dat er een boxertje opduikt.
Ja.
En daar gaat dan niemand eentje van kopen. Maar dat betekent niet dat dat niet kan. Maar dat het totaal onlogisch zou zijn.
Grappige vraag.
Ja, dat wel.
Next.
Ja. Nee, dat was hem. Onze brievenrubriek is hiermee afgesloten. Waarbij ik iedereen wil bedanken. Vooral voor het gebruik van aanhef, lieve Joost.
Ja.
Maar waarbij ik jullie nogmaals wil aanbevelen. Kom met dit soort vragen. En stuur die dan naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Want het zijn wel vaak mooie beginnen van een discussie. Waar, je kan ook je boze mails, als je het niet mee eens, naar datzelfde adres sturen.
Zeer goed. Ik stel voor dat we verder gaan met de motormarketingmisser. De motormarketingmisser.
Ja, ik ben vooral heel benieuwd namelijk.
Een motormarketingmisser die voor mijn part ook meteen raar nieuws kan zijn. Royal Enfield.
Wacht even, moeten we dan allebei de...
Ik zal nog een ander raar
allebei
nieuwsje...
de jingles instarten. Ja. Anders wordt het heel onduidelijk voor Reno.
Het wordt echt een special
aflevering. Wat komt er nu?
Anyways, Royal Enfield, die kwamen van de week met een persbericht dat ze de Borderless Warranty introduceren.
Oh ja.
En dat klinkt fantastisch.
Mm.
Garantie, zonder grenzen. Maar... Ja, dat brengt ons weer bij vraagstukken omtrent garantiegevallen en terugroep.
Garantie is wel een mooi Vlaams woord.
Ja, garantiegevallen en terugroepacties en ga ze maar door. Lang verhaal kort. Ik heb het persbericht hier voor me staan. Het is een aanvulling op de fabrieksgarantie. Garantie? Garantie?
Ja, de fabriek geeft een aanvulling op de
fabrieksgarantie. Ben ik helemaal onzeker. Het brengt geen kosten met zich mee en is wereldwijd beschikbaar bij geautoriseerde servicepunten. Ik stel mezelf dan vooral de vraag, is er bij al die andere merken dan geen wereldwijde garantie? Moet het dan altijd via de landelijke importeur noemen? Want in dat geval vind ik het dus een beetje een marketingmisser.
Mm.
Misschien meer rekening houden met de andere merken, dat je daar ineens realiseert van, oh shit, als ik hier in Nederland in pannen val met mijn vastgelopen Cardanas van... noem maar toevallig twee merken op die motoren met Cardanas produceren. Mm-hmm. Dan moet ik eerst terug in België zien te geraken en dan pas kan het ding hersteld worden. Ik dacht dat zo'n ding dat toch altijd
volgens
gewoon werkt,
hebben...
zolang je binnen het officiële dealernetwerk blijft.
Nou ja, kijk, dus uiteindelijk denk ik wel dat je ook met twee clashes van culturen te maken hebt. In merken in Europa en in Verenigde Staten, in de westerse landen, is dit inderdaad de praktijk zoals jij dat noemt.
Ja.
Als ik stilval in Frankrijk met mijn Honda, en ik ga naar een hondendealer, wordt daar wat geregeld vanuit de garantie. Ja. En dat betekent, er is altijd wel gedoe en dan bieden onderdelen bij de film. Maar uiteindelijk is er wel een garantie, fabrieksgarantie van 2 jaar. Altijd.
Juist,
het is verplicht. Alleen, het is niet zo dat veel van dat soort dingen standaard geregeld zijn bij merken die niet uit Europa of uit de Verenigde Staten komen. Japanse merken hebben dat ondertussen al lang door, want die zijn er al heel lang. Dus ik denk eerder dat dit een volwassen worden is van Royal Enfield.
Ja, ja, van die eerst.
Ja, die iets aangeeft en dat nog wat mooier maakt door er worldwide van te maken. Juist. Nou, met een Himalayan als model is dat natuurlijk wel een
krachtig verhaal. Moet je dat wel doen, ja.
Maar stel dat jij in Ouagadougou aankomt met je Himalayan bij een Royal Enfield dealer. Mm-hmm. Dan zeggen ze heus niet, nou dat repareren we even gratis en fijne dag verder, weet je wel.
Ja, wat in het persbericht aangehaald wordt is dus inderdaad dat het voornamelijk gaat om de verplaatsingskosten richting het eigen land of richting de officiële dealer. Dat die dus bij Royal Enfield gecoverd worden.
Dat
bij andere merken blijkbaar niet altijd het geval is. Maar langs de andere kant kan ik me dan voorvalletjes herinneren met, ik zeg maar wat, een BMW SOS-knop die ingedrukt wordt in, noem maar een land.
Ja.
En dat het dan toch allemaal weer mooi geregeld wordt, dat je aangesproken wordt blijkbaar.
Ja.
Dit heb ik niet uit eigen ervaring, maar van andere mensen die in het buitenland wel eens een ongevalletje hebben meegemaakt. SOS-knop indrukken, je wordt in het Vlaams, in het Nederlands aangesproken, verder geholpen, die motor wordt naar de dealer gebracht.
Dat is
nog
wel een verschilletje hoor, want als je in het Vlaams aangesproken hebben ze het over de garantie.
Ja, daar wordt wel afgepoept.
Dat is altijd nog wel een garantie.
Om de open goal maar binnen te trappen. Ja. Maar dus inderdaad, dit is...
Maar vind je het raar nieuws dan over marketingmissen?
Ik vind het een marketingmisser.
Oké.
Ja.
Nou, dan kan Reno achteraf die jingle er nog even in.
Gooit die er maar in. Ja. Moeten we nog op zoek naar raar nieuws?
Raar nieuws.
En dan heb ik ook wel voor je. Maar het is een beetje vergezocht. Dat geef ik meteen toe. Het gaat over Kawasaki. Ze kwamen met het mooie persbericht dat er nieuwe uitlaten zijn voor de Z500. Zoals...
Akrapovic.
Zoals iedereen weet... Kawasaki is heel sterk met hun accessoirespakketten. Doen ze echt goed. Zeker, kijk dan naar jeugdige rijders die hun naked bikes, et cetera, toch wel iets leuker willen uittossen. En vaak gaat dat inderdaad, je noemt het al Akrapovic, vaak gaat het gewoon om een demper met nog een paar kleine accessoires erbij die ze aan een mega voordelig tarief kunnen aanbieden.
Ja,
dat is zo voor heel veel Kawa-modellen doen ze ontzettend goed. Wat is het rare nieuws daar nu bij? En dat is dan wel een Belgisch dingetje, maar ik vermoed dat in Nederland ook nog wel eens een staartje zal krijgen. Ik kwam over tijd bij een tweedehands verkoper en die jongens die hebben het mede door de keuring, et cetera, moeilijk. Die hebben het echt moeilijk. De tweedehandsmarkt in België die is ingestort, dat geen naam heeft. Maar die vertelde mij dat als je zo'n motor hebt, het ging in dit geval om een Z650 met dan het pakket erbij, waar dus ook een andere demper bij hoort, dat je dat ding onmogelijk door de keuring krijgt. Blijkbaar omwille van toch een lichte aanpassing aan de emissie van die motorfietsen, dat die dingen heel moeilijk te keuren zijn. Nu lijkt me dat meer een probleem van de technische keuring in België, waar nog heel veel rond te doen is en waar volgens mij echt nog wel de komende jaren flinke aanpassingen aan gaan gebeuren. Maar ja, dat vond ik zo raar nieuws. Ja. Stel, je koopt dan zo'n ding... je koopt hem af fabriek met die demper en die tankpad en die spiegeltjes en al die...
Vooral die tankpad.
Ja, de tankpad, daar lachen wij natuurlijk altijd mee als journalisten. Dat kan wel er echt een ding van maken dat er een tanksticker in die kit zit. Maar dus je koopt de motor zo van fabriek. Je krijgt er nooit de originele demper bij, want het gaat niet om de katalysator of zo. Het gaat hier niet over volledige uitlaatsystemen. Ja. Het gaat puur over een eindtempertje.
Ja.
En dan blijkt... 2 jaar later, wanneer je dat ding wilt verkopen, pech, krijg je niet door de keuring. What the fuck?
Ja, het is voor mij een nieuw verhaal. Ik kan me er wel wat bij voorstellen, want wat mij verbaast is de laatste tijd dat alle aftermarket uitlaatpuppenboeren, dat die allemaal Euro 5 gekeurd, gehomologeerd zijn.
Euro 5 plus, ja.
Terwijl als ik dat ding hoor, denk ik, hij maakt gewoon veel meer.
Ja, veel te laat.
Het maakt gewoon veel meer geluid dan het originele ding, dus...
Ja.
Het lijkt wel een beetje op Italiaanse keuringsmethode. Dat hebben we in het verleden ook wel eens vaker aangehaald natuurlijk. En uiteindelijk zit je ook vaak met de keuring. Kijk eens, de keuring van de homologatie is makkelijk te omzeilen. Daarom zitten al die uitlaatkleppen erin.
Juist.
En dat kan met een aftermarket uitlaatdemper, kan dat net zo goed.
Ja.
En sterker nog, de Jekyll en Hyde van deze wereld, die verkopen gewoon inclusief de klep. En is ook weer euro 5 gekeurd. Het is allemaal een beetje fopperij van de eisen natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat als die keuring in België wat realistischer is, namelijk gewoon op de emissie-eisen en niet op... En dat de emissie-eisen op een andere plek gemeten worden dan waar dat bij de homologatie gebeurt.
Ja.
Ja, dan kom je een beetje in Oostenrijkse toestanden. Daar wordt gewoon gezegd, jouw motor maakt zoveel geluid, je komt er niet in.
Ja, ja, hè, dat, jij komt uit Tirol niet meer binnen.
Er zitten overal e-keurstickers op, allemaal leuk en aardig. Kijk hier op het bordje. Je maakt zoveel decibel, je komt er gewoon niet in, op Zouten.
Nu, die tweedehands handelaar, die had meteen ook wel het antwoord klaar van hoe hij dat dan wel oplost. En dan kom je eigenlijk bij twee verhalen uit. Dus enerzijds het alombekende de keuringsuitlaat die dan gemonteerd wordt. Misschien even uitleggen. Dus voor de jongens die met open uitlaat rijden, et cetera. Die monteren dan één keer per jaar. Dit gaat over andere landen, niet over België. Mm. Daar is enkel technische keuring bij verkoop. Maar die monteren dan één keer per jaar de keuringsuitlaat die al op alle motoren van die dealer gezeten
die
heeft.
Heb ik bij de RDW
om gezien. Toch maar de geluidsnorm te halen.
Bij de importkeuring.
Dus dat is één ding. De andere oplossing, die gaan jullie Nederlanders heel leuk vinden. Ja, exporteer dat ding gewoon naar Nederland en dan ben je er vanaf. En dan heb je er wel de correcte prijs voor. Dus ben je eigenaar van een Kawa of eender welke motorfiets, want er zijn er tal van merken die dat soort aftermarket dempers af fabriek verkopen. Schiet niet meteen in een kramp. Er zijn altijd wel oplossingen te vinden, maar ik vond het wel weer heel raar nieuws en ook weer typisch dat het dan gelinkt is aan die technische keuring voor motorfietsen waar al zoveel rond te doen is geweest.
Ja, ja, nou dat is ook wat ze in Nederland met die APK voor motoren dan willen. En dan zou dat allemaal heel veel realistischer worden dan nu. Er zit een E-keur in, dus het is goed. Punt.
Ja, klaar.
Niks meer van te zeggen.
Goed, dan zullen we nog eens heel even door die andere onderwerpjes fietsen.
Oh, echt?
Die ik erbij had. Ja, ja, dus ik had het al gezegd, hè, er zijn een hoop nieuwe kleuren. Die jij ongetwijfeld allemaal kan opschrijven.
Glacier White.
Ja, dus de SV650, een gloednieuw model van Suzuki.
De SV650?
Krijgt nieuwe kleurtjes.
Gaaf.
Naast de GSXS8S. Dan de Africa Twin bij Honda. En ik geloof dat er nog wel wat modellen bij Honda zijn die in het nieuwe gestoken werden.
Kawasaki Eliminator 500?
De Eliminator 500, inderdaad. Die kreeg ook een nieuwe kleur. Heb je al met zo'n Eliminator gereden?
Nee.
Ja, ik ook nog niet. Moeten we toch eens gaan doen. En wat hadden we dan nog? Dus alle nieuwe kleurtjes. Ja, we hadden het al over Moto Guzzi. Het Moto Guzzi Open House gaat opnieuw door in Mandello del Lario.
Kijk, ik ga gelijk mijn motor starten, maar dat is... Ja, nou, dat zijn hartstikke leuke evenementen. Ik vind zo'n bedevaart altijd wel iets hebben. Er zijn ook mensen die gaan elk jaar naar de Woody Woo, noem jij dat?
Ja, ja, Woody Woo.
World Ducati Week.
Zo noemen de Italianen het.
Wat mij daarin altijd tegenhoudt, is dat ik geen reden zie om samen te komen met anderen die dezelfde motor hebben als ik. Dat ik denk, ik heb vaak een motor gekocht omdat ik dat een gaaf ding vind. En je hebt ook nog wel eens dat je denkt, ik koop deze motor, want die heeft niemand.
Uh-huh.
En dan opeens gaan we naar een meeting waar iedereen met zo'n ding rijdt.
Ja. Beetje zoals de Hayabusa-eigenaren die over tijd hun 25th anniversary toestand moesten vieren. En ik kan je meteen ook meegeven dat 28 september, dan is er in België ook de Ducati Desert X-Day. Die gaat
doorgaan. Alle drie zijn ze daar.
Er zijn er zeker meer dan drie, want vorig jaar was het in Nederland. Was het, ik ben de naam van de dealer nu even kwijt. Affetto was het bij Affetto te doen.
Okay.
En dat was best wel een leuk feestje. Dus ik ben benieuwd om te zien wat ze er nu in België
ik
gaan
Ik gun dat
maken.
Iedereen, overigens, laat ik dat even recht trekken. Maar ik gun iedereen zijn Ducati-dag of zijn Ducati Desert X-dag of zijn Yamaha IBR 125 meeting. Allemaal tof. Maar ik denk wel,
ik vind toch dat je de XADV 350 dag
moet
gaan organiseren.
Ja, dat lijkt me tof, hè. Ja. Ja, het is net zoiets als in Nederland heb je een Dirkendag.
En
iedereen die Dirk heet, die komt dan bij elkaar. Nou, dat is ongeveer een beetje hetzelfde, denk ik. Nou, dat wordt
prachtig.
Lachen. Alle Dirken bij elkaar.
Kijk, en om dat bombshell zijn we weer aan het mooie einde gekomen van deze Chrome Burner Motor Podcast aflevering 59. Wij waren Iwan van der Valk en Arno Jaspers. En tot de volgende keer maar weer.
Leuk dat je luisterde naar de Chrome Burner Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!